De boodschap voor deze dag is uit Psalm 78. Psalm 78. En we lezen daarvan de eerste 8 versen. Het is een vrij lange psalm. Je mag hem zelf in zijn geheel lezen. Dat gaan we nu niet doen. Het is een psalm met een opschrift. En dat opschrift dat luidt in mijn vertaling een onderwijzing van Asaf. Als een modernere vertaling heeft, dan staat er een kunstig gedicht van Asaf. Maar ik geloof dat onderwijzing een betere vertaling is. Het Hebreeuws grondwoord, dat houdt in inzicht of wijsheid verkrijgen. En dat is waar de Heer mee bezig is. Ons inzicht te geven. Hij wil ons wijs maken. Aangaande hemzelf. Hij is niet bezig om ons kennis bij te brengen. Maar hij is bezig om ons te onderwijzen om hem te leren kennen. Wie is God? Wie is de Heer Jezus? Wie is die verlosser? Wie is hij die dat volk Israël leidde door die woestijn? Wie is die God die hen verloste uit de slavernij van Egypte? Wie is die God die hen zo leidde door de woestijn met een wolkkolom overdag en met een vuurkolom in de nacht? Wie is die God die hen van voedsel voorzag in een plaats waar geen voedsel was? Hier waren een paar miljoen mensen met miljoenen beesten in een woestijn. Waar nauwelijks water is, waar geen voedsel is. En deze God voorzag hen dag op dag voor 40 jaar lang. Wie is die God? Kunnen we die God vertrouwen? Daar wil de Heer ons in onderwijzen. Een onderwijzing. En het is de bedoeling van een onderwijzing. De bedoeling is om ons wijsheid te geven. Maar wanneer krijgen we die wijsheid? Er is wel een voorwaarde aan verbonden. Als je het boek Spreuken leest, bijzonder de eerste hoofdstukken, dan wordt daar het antwoord gegeven op die vraag: hoe krijg ik wijsheid? Door te luisteren. Niet alleen maar horen, de woorden horen en het voor kennisgeving aannemen, maar werkelijk luisteren. Zoals ze vroeger op school tegen de kinderen zeiden: je moet luisteren. Dat betekent horen wat er wordt gezegd en doen wat er wordt gezegd. Gehoorzamen, met andere woorden. Willen wij ook luisteren naar God? Het is niet zo moeilijk om een stukje uit de Bijbel te lezen. Het is niet zo moeilijk om een preek aan te horen. Maar om werkelijk te luisteren naar wat de Heer zegt in zijn woord. Te luisteren naar wat de Heer tot ons heeft te zeggen in een preek of in een bijbelstudie. Werkelijk luisteren en de Heer gehoorzamen. Ik ben bang dat er niet veel christenen zijn die dat ook werkelijk doen. Velen horen het aan, maar weinigen zijn er die werkelijk luisteren. En dat zien we ook in de geschiedenis van het volk Israël. Ze hoorden allemaal de woorden van God. Maar er waren er maar heel weinig die luisterden. Toen ze voor de grens van het beloofde land stonden, waren er eigenlijk maar 2 die hadden geluisterd. 2. Wilt u luisteren naar God? Of wilt u gewoon zijn woorden aanhoren? We gaan hier eerst lezen deze psalm, het gedeelte van de psalm. Het is ook zo mooi hoe het begint. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Ik vind het mooi om verschillende vertalingen te vergelijken. Maar ik moet toch iedere keer weer zeggen dat die oude vertaling het mooist is. Niet altijd het duidelijkst, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar hij is wel verreweg het mooist. Er zit een warmte in deze vertaling die ik in geen enkele andere vertaling heb gezien. En ik heb vrijwel alle Nederlandse vertalingen gelezen. Niet helemaal, wel grote delen. En ik geloof het heeft te maken met de houding van de vertalers. Nou, iedereen die kundig is, kan een stuk vertalen. Iedereen die kundig is in het Grieks of in het Hebreeuws, kan een Bijbel vertalen. Maar hadden de vertalers ook de houding om over te brengen hetgeen wat de Heer bedoelde? Zochten ze in hun werk de leiding van de Heilige Geest? Heren, hoe moeten wij dit overzetten? Hoe kunnen wij die kracht van uw woord bewaren in onze vertaling? Welke keuze moeten we hier maken? Wat zegt dit over de Heer Jezus en hoe moeten we dit naar voren brengen? Begrepen de vertalers dat het ging om de Heer Jezus en dien gekruisigd? Dat het een hele schrift om hem ging, dat de schrift een eenheid was? Wisten die vertalers dat de schrift het onfeilbare woord van God is? En bij de meeste moderne vertalingen is dat niet het geval. Als je kijkt naar de commissies die daarmee bezig zijn geweest, dan zie je niet dat zij geloven dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Dan heb ik ook zeker niet de indruk dat ze de leiding van de Heilige Geest hebben gezocht in hun werk. Oh, misschien bidden zij er nog wel voor. Maar zijn ze werkelijk bewust, dit is het heilige woord van God, wat de Heer Jezus openbaart. Een boek waar het bloed van het Lam van God doorheen stroomt. Het leven. Als je die eisen aan de vertaling gaat stellen, dan moet ik toch voor mezelf zeggen, dan kom ik bij deze oude vertaling uit. De Statenvertaling. Misschien niet zo populair in deze tijd. Maar de warmte die hierin zit, die als het ware van die bladzijde spat, die vind ik nergens. We zien in de Statenvertaling, wat mij betreft een goed alternatief, veel duidelijker. Ook gemaakt door mensen die geloofden dat de Bijbel het onfeilbare woord van God was. Die, geloof ik vast, ook de leiding van God, van de Heilige Geest hebben gezocht in hun werk. En dat zie je. En het is ook belangrijk. Het is goed als u andere vertalingen erbij houdt. En als u niet gewend bent om deze vertaling te lezen, deze oude vertaling, dan zou ik u willen aansporen, willen aanmoedigen, om daar ook moeite voor te doen. Want het is een gewin. Ja, er staan moeilijke woorden in. Moeilijke zinsconstructies ook. Maar de warmte, die zult u niet op een andere plaats vinden. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt u ieder oor tot de redenen mijns monds. Hier komt zo in naar voren het verlangen van de Heere om te spreken met zijn volk, om te spreken met u. De Heer wil zo graag niet alleen spreken met u, maar dat u luistert. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Luister toch naar mij. Wat de Heer is te zeggen is goed, het is alleen maar goed. Het is zo dwaas om dat weg te werpen. Dat zien we voortdurend, als we de geschiedenis van het volk Israël zien in de woestijn. Dan zie je voortdurend dat ze niet wilden luisteren. En je ziet ook wat het bracht. Het bracht alleen maar ellende. Het bracht alleen maar moeite. Het bracht ziekte. Het bracht tegenspoed. Het bracht de dood. Hoe goed is het om te luisteren? Jozua luisterde naar de Heer. Caleb luisterde naar de Heer. En je ziet hun einde. Hoe God er liefde voor verzorgt en leidt. En geeft hetgene wat hij had beloofd. Ja, het ging door moeilijkheden heen. Maar de Heer is trouw aan zijn belofte. En wat hij geeft is goed. Wat hij zegt is goed. Het is altijd tot ons nut om te luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Hier staat een verwijzing bij. Zo heel mooi. Matteüs 13 vers 35. Kunnen we wel even opzoeken. Matteüs 13 vers 35. En dat geeft ons inzicht wie deze woorden hier eigenlijk spreekt. staat weliswaar, het is een onderwijzing van Asaf. Maar als we deze verwijzingen bijpakken, Matteüs 13, het 35e vers. Laten we vers 34 erbij pakken voor het verband. Matteüs 13 is het hoofdstuk waarin de Heer Jezus allerlei gelijkenissen vertelt. En het staat hier in vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. En dat was in dit geval Asaf. Zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Dus de Heer Jezus is degene die ook hier de verborgenheden van God vertelt. Zijn verborgenheden. En het bijzondere is, als we kijken terug in Psalm 78, in het derde vers, staat daar over die verborgenheden die wij gehoord hebben. En weten ze. En onze vaders ons verteld hebben. De Heer vertelt dus verborgenheden. Maar tegelijkertijd, die hebben we al gehoord. Die weten we. Onze vaders hebben ze ons verteld. In ons geval, we hebben ze in de kerk gehoord. We hebben ze van onze ouders geleerd. We hebben ze van onze voorgangers geleerd. Het is ons verteld. Maar het zijn toch nog verborgenheden. De dingen van God, die kunnen wij met ons natuurlijk verstand niet begrijpen. Die zijn voor ons verborgen. Maar het mooie is, het bijzondere is, dat de Heer wil dat wij deze verborgenheden gaan begrijpen. En voor wie zijn die verborgenheden? Dat zien we zo mooi op Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vredeverbond getoond. Voor de vrienden van de Heer. Daarvoor zijn die verborgenheden. Aan hen wil hij die openbaren. Wilt u een vriend zijn van God? Wilt u die verborgenheden werkelijk kennen? In de tijd van de Heer Jezus waren er veel mensen die de dingen wel hoorden. Ze hoorden die verborgenheden, maar ze wilden ze eigenlijk niet horen. Als we nog even teruggaan naar Matteüs 13, dan zien we dat ook. Dit zijn de religieuze leiders waar hier toegesproken wordt. Maar ook anderen, geloof ik. Laten we lezen vanaf het tiende vers, nog een keer uit Matteüs 13. We gaan het heen en weer vandaag, maar dat geeft niet. Matteüs 13, vanaf het tiende vers. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Ze vroegen zich af, waarom zegt de Heer niet gewoon ronduit wat hij wil zeggen? Waarom een gelijkenis, waarom een verborgenheid, om het zo te zeggen? 11. En hij antwoordende, zeide tot hen: omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze ziende niet zien, en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gehoren, en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien, maar geenszins bemerken. Want het hart deze soks is dik geworden. Het is vet geworden. Ze hebben hun hart vet gemest. Is het dichtgeslipt. Het is een eigen actie, zullen we maar zeggen. Door eigen toedoen kunnen ze die verborgenheden van God niet kennen. Want ze hebben zich vet gemest met hun eigen begeerte. Hun vleeselijke begeerte. In de breedste zin. En hun hart is zo omringd van vet. Als het ware helemaal geïsoleerd voor de dingen van God. Het dringt niet meer door. Want het hart deze volks is dik geworden. En ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan. Ze hebben zelf hun ogen dicht gedaan. Ze hebben het gehoord. Mijn oren zijn als het ware zwaar geworden. Dat is echt een Hebreeuwse manier van spreken. Het is moe geworden. Het neemt niks meer op. En de ogen die hebben gezien. Die hebben goed gezien. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop het hier wordt gezegd. Voor ons misschien een beetje een vreemde omschrijving. Maar het is de bedoeling dat hier staat. Ze hebben het goed gezien. Maar ze hebben hun ogen dicht gedaan. Ze wilden het niet zien. Naar eigen actie. Als je dit gedeelte in Marcus leest, dan zou je daarbij de indruk krijgen dat het van God zo is gegeven. Dat hij niet wil dat ze luisteren. Maar hier staat wat de toedracht is. Ze hebben door eigen toedoen niet kunnen horen. Door eigen toedoen. Door niet te luisteren. Maar zich over te geven aan hun eigen lusten. Hun eigen verlangens. Hebben ze de ogen dicht gedaan. Omdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren horen. En met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Het is het verlangen van God. Dat we horen. We lezen het ook. In Timotheus. Dat God niet wil dat iemand verloren gaat. En hier terug in Psalm 78 zien we dat in het eerste vers. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Luister toch naar mij. En die mensen waar we het net over hadden, voor wie het hart was dik geworden, voor wie de oren zwaar waren geworden, die hoorden wel bij het volk. Maar ze wilden niet. En net als bij de farao. Hij wilde het volk niet laten trekken. Hij verhardde zijn hart. En toen uiteindelijk verhardde de Heer zijn hart. En dat is ook bij die mensen het geval. Ze wilden niet luisteren. Hoe God ook aanspoorde. Hoe hij ook zijn wonderen liet zien. Hoe hij zijn leiding liet zien. Hoe hij strafte als het nodig was, omdat ze niet wilden luisteren. Ze weigerden. Wat is onze houding? Hoort u bij het volk van God? Wilt u die verborgenheid eraan leren kennen? Hoe goed is het om de Heer Jezus te leren kennen? Om zo met hem te wandelen? Te zien hoe goed hij is. Te zien hoe zijn goede tierenheid ons omringt. Hoe die een invloed heeft. Hoe die een werking heeft. Hoe hij ons bewaart. Hoe hij ons leidt. Hoe hij ons verlost heeft. En hoe groot die verlossing is. Als we deze psalmen zo heel lezen, dan zien we wie de Heer Jezus is. Dat was toen nog verborgen. Maar voor ons is het geopenbaard. We hebben het Nieuwe Testament. In die geschiedenis van het volk Israël zien we die grote verlossing. Het volk gevangen in slavernij. Ze konden geen kant op. En de Heer heeft hen verlost. Het volk achtervolgde de vijanden, ten dode opgeschreven. Maar de Heer heeft ze gered. Hij heeft ze doorgeleid. En heeft de vijanden verslagen zonder enige inbreng van de Israëlieten zelf. De strijd is van de Heer. Allemaal zijn werk. En we zien hoe de Heer leidt. Met zijn wolkolom. En met zijn vuurkolom. Dag en nacht. Is daar voor wie het wil zien. En voor wie het wil horen. Zo duidelijk de leiding van de Heer. Dit is de weg. Wandel hierin. Hoe goed is God? Hoe goed zijn de woorden die Hij tot ons spreken wil? Hoe goed is zijn onderwijzing? Wat een verkwikking voor de ziel. Wat een rust voor het hart. Wat een genezing. Wilt u luisteren naar de woorden van God? We lezen ook in het woord dat in de laatste dagen mensen niet meer willen luisteren. Willen mensen die hun gehoor kietelen. Onderwijs wat hen zelf aanstaat. Wat een verschrikking. Laten we toch luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. We zien telkens opnieuw. Als we luisteren naar de Heer. Dan is het goed. En dan is het einde zeer goed. En als we luisteren naar onszelf. Dan is het gewoon een verschrikking met het einde de dood. We zien dus in deze psalm is ook de Heer Jezus aan het woord. Hij is degene die zijn mond open doet. En hij is degene die de verborgenheden van God wil openbaren. Ja, ook de discipelen krijgen het in verborgenheden te horen. Maar ze krijgen de uitleg. Ze vroegen: Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat betekent dit? Dat is ook voor ons een aansporing. Als we het woord lezen, als we een preek horen, we denken, wat wordt hier toch precies mee bedoeld? Ik begrijp dit niet goed. Laten we dat bij de Heer neerleggen. Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u in dit gedeelte tot mij persoonlijk zeggen? Want ik geloof, u wilt tot mij spreken. Ik heb gebeden voor een boodschap in de preek of in de Bijbelstudie. En ik heb gehoord wat u heeft gezegd door die prediking heen. En ik weet niet goed wat ik ermee aan moet. Heer, wilt u duidelijk maken? Wat wilt u van mij? Moeten we ook wel onze oren open houden. En onze ogen open houden. Zodat de Heer ons ook kan onderwijzen. We moeten ook bereid zijn om te luisteren. Want dat vlees, dat zit altijd in de weg. Dat zien we zo duidelijk in deze psalm. Dat er iedere keer opnieuw wordt het volk door lust bevangen. Het begint gewoon eigenlijk heel onschuldig, zou je kunnen zeggen. Ze willen vlees hebben. Wat is daar nou verkeerd aan? Het waren vleeselijke lusten. De Heer gaf ze wat ze nodig hadden. Hij gaf ze brood uit de hemel. Dat was een heel bijzonder brood. Dat kregen ze ook op een hele bijzondere manier. Maar daar hadden ze niet genoeg aan. Ik moet zeggen, ze wilden meer. Ze hadden er wel genoeg aan, maar ze wilden meer. Ze wilden anders. Ze wilden naar hun eigen verlangen. En God gaf ze dat ook. God gaf ze dat verlangen. Ze wilden het zo graag. Ze wilden zo graag vlees. God gaf ze het. Maar we lezen Psalm 106. Dat is ook zo'n psalm net als deze, die de geschiedenis van Israël laat zien. Dan staat er, hij gaf aan hun verlangen. Maar hij zond aan hun zielen aan magerheid. En we kunnen soms zo zeuren bij de Heer om bepaalde dingen die we zelf willen. Dat de Heer zegt van, nou hier heb je het dan. En wat is het resultaat? Een magerheid voor onze ziel. Geestelijk worden we uitgeteerd. Het is veel beter om te zien wat de Heer voor ons heeft. Hij weet wat goed voor ons is. Laten we ophouden met zeuren bij hem. Heer, u weet wat ik nodig heb. Dat is misschien niet zo leuk. Maar wat geeft dat? Is het niet veel beter om het goede aan te nemen? Als ik kijk zo door de jaren heen wat hetgene was wat ik zelf wilde. En nog steeds moet ik gewoon zeggen wat ik zelf wil. Dat is gewoon niet goed. Je kunt plannen maken. En je denkt, oh dat zou toch fijn zijn als ik dit of dat. En is het nou werkelijk fijn als je erop terugkijkt? Eigenlijk niet. Het is veel beter om het aan de Heer over te laten. Heer, ik zit hier en daar mee. Wilt u dat uitwerken? U weet wat goed is. Dan kan de Heer zo verrassend werken. Zonder dat je zegt, van, nou, moet het nou zo? En dat je achteraf dan toch zegt, ja, bijzonder, dit was goed. Wilt u niet gewoon uw leven echt zo aan de Heer overgeven? Zeg, Heer, u weet wat ik nodig heb. En u doet het goede. En ik weet van mezelf dat ik weet toch niet wat goed is. Ik maak steeds de verkeerde keuzes. Regelt u mijn leven? Heer, gewoon dag voor dag. Heer, vandaag. Vanmiddag. Vanavond. Dat u bepaalt hoe het zal gaan. Dat is goed. Laat hem u maar onderwijzen. We gaan hier verder lezen in het vierde vers weer terug in Psalm 78. Toch even drie erbij nemen voor het verband. Die wij gehoord hebben, die verborgenheden en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Voor het navolgende geslacht vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. De Heer heeft wonderen gedaan. Die mogen we doorgeven aan onze kinderen. Mogen doorgeven aan de mensen die we mogen onderwijzen. En als we die dingen horen, dan is het ook goed dat we daarnaar luisteren. Wat heeft de Heere gedaan met het leven van een broeder of een zuster? En dat zijn ook weer bemoedigingen als we later zelf ergens mee zitten. Als er iets op ons pad komt, dat we dan kunnen denken aan hetgeen wat die broeder of die zuster heeft meegemaakt, of hetgeen wat we hebben gelezen. Vooral ook hetgeen wat in het woord naar voren komt, die voorbeelden, die we zo in het Oude Testament ook zien. Die zijn een bemoediging, die zijn een leiding. En dat we de loffelijkheden van de Heer, dat is een mooi woord, de loffelijkheden van de Heer, leren verstaan door te luisteren, ook naar die getuigenissen. Dat we de loffelijkheden van de Heer leren kennen als we het woord ook lezen. Ook die gedeelten waarvan we zeggen, nou die vind ik eigenlijk niet zo interessant. Lees ze maar gewoon, het is het woord van God. En dan kan er hele bijzondere dingen door naar voren brengen. Ik heb één keer meegemaakt dat ik in een, ja, tot best een sombere bui, gewoon verkwikt werd door het lezen van een hoofdstuk met alleen maar namen uit kronieken. Zou je zeggen, wat zit daar nou toch in? Alleen maar namen. En het gaf een verkwikking en het gaf een verlichting. Het is het woord van God, dat kun je gewoon verwachten. Maar ja, als je zegt, ik laat het maar dicht, want ik vind het niet zo interessant, dan mis je die zegen. Vers 5. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het naar volgende slacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. Het gaat ze van geslacht tot slacht steeds door, die loffelijkheden van de Heer, de wonderen die hij gedaan heeft, dat we die steeds mogen doorgeven. Kijk eens wat de Heer gedaan heeft. Kijk eens hoe goed hij is. Het is ook mooi als je in Marcus 5 leest van die bezetene, die geweldig sterk was, die ijzeren kettingen kon te stuk trekken, maar hij ook geweldig agressief was, dat niemand daar kon komen. En dan wordt hij door de Heer Jezus bevrijd. En die man doet met de Heer Jezus mee. En de mensen van de plaats die willen de Heer Jezus weg hebben. Ze zijn bang. En dan zegt de Heer Jezus tegen die man, ga terug naar je familie, naar je buren, en ga vertellen hoe goed de Heer voor je geweest is. En die man die ging inderdaad de loffelijkheden van de Heer vertellen. En het resultaat, een tijd later komt de Heer Jezus daar weer. En dan wordt hij niet meer weggestuurd, maar dan wordt hij onthaald. En die willen ze ook horen van de Heer Jezus. Vertel maar van die loffelijkheden van de Heer. Bedenk ze ook na over uw eigen leven. Wat heeft de Heer gedaan in mijn leven? Als er misschien ergens mee zit. Dus je denkt van, hoe moet dit gaan? Denk dan eens terug aan wat de Heer eerder in uw leven heeft gedaan. Misschien heeft hij geweldige wonderen gedaan. Heeft hij je geholpen waar eigenlijk geen hulp te zien was. We zijn er geneigd om dat heel snel te vergeten. Ook de discipelen. Ze hadden een wonderlijke spijzing meegemaakt. En even later is er weer een brood. En dan zijn ze heel die wonderlijke spijzing vergeten. Dan vragen ze zich af, hoe moet het gaan? We hebben geen brood. Zo zijn wij gewoon. Het is niet dat de discipelen nou het niet begrepen hadden. Maar zo zijn wij gewoon. We vergeten heel snel de wonderen van de Heer. Zie je ook als je deze psalm leest. Het wordt zo snel vergeten. Maar we worden er ook op aangedrongen om die dingen in herinnering te brengen. Wie is God? Wat heeft Hij gedaan? Vers 6. Opdat het naar volgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat ze hun hoop op God zouden stellen. Dat ze hun hoop op God zouden stellen. Dat doen we van nature niet. Van nature stellen we onze hoop op de dingen van de wereld, op onze eigen kracht, dus op de hulp van mensen waar we misschien hoge verwachtingen van hebben. Maar het is de bedoeling dat we de grote daden van God herinneren, dat we lezen in het woord, ons laten onderwijzen door het woord, dat we luisteren. Dat onze hoop op God zouden gaan stellen. Want dat is onze enige hoop. De Heer Jezus. Hij is onze enige hoop. Waarom? Omdat Hij naar het kruis is gegaan. Het valt me steeds weer op. Dat het kruis tegenwoordig niet of nauwelijks wordt genoemd. Als je een christelijk boek leest. Ook als je een christelijke film kijkt. Het kruis wordt heel vaak niet genoemd. De mens wil dat kruis niet. Het woord zegt het ook. Het kruis is een ergernis. Het kruis is voor de mens een dwaasheid. Daarom laten we er maar niet over spreken. Want dat stoot mensen af. Laat ze maar iets brengen wat er makkelijk ingaat. Misschien dat op die manier dan toch nog wat mensen kunnen trekken. Maar dat is niet waar. Het kruis is onze hoop. Bij het kruis begint het leven. Er is geen christendom zonder het kruis. Je kunt nog zulke mooie bijbelstudies hebben. Je kunt zulke mooie boeken schrijven als je maar wilt. Als het kruis er niet in voorkomt, is het waardeloos. De Heer Jezus is onze hoop. En we kunnen op hem hopen, omdat hij naar het kruis is gegaan. Omdat hij daar de schuld heeft weggedaan. Omdat hij aan de rechtvaardigheid van God volledig heeft voldaan. Zodat hij aan zijn liefde volledig kon voldoen. Door verloren zondaren zalig te maken. Door het geloof. Er was geen andere manier waarop de Heer ons kon redden. Dan alleen het kruis. En het kruis is zo wonderlijk. Zo onbegrijpelijk. Zo diep. Laten we het niet wegstoppen. Dat we onze hoop op God zouden stellen. En dat kan. Want Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan voor u. Ik weet niet of u de Heer Jezus kent. Maar Hij heeft voor u de schuld betaald. Misschien zegt hij, ja, maar ik weet niet of dat ook voor mij is. Ik wil u een tekst lezen uit 2 Thessalonicenzen. Een tekst die me in een ander verband toch een paar keer naar voren is gekomen de laatste tijd. En vanmorgen viel me op dat er ook zo heel mooi in staat dat de Heer Jezus voor een ieder gekomen is. Het is in 2 Thessalonicenzen 2. En ik lees vanaf het 9e vers voor het verband. Of nee, vanaf het 8e vers. Dit gaat over de antichrist. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de antichrist, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door zijn verschijning zijn de toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der ongerechtigheid in degene die verloren gaan. Daarom dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een krachtige dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, omdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. Het staat in een andere vertaling iets duidelijker, in vers 10. Ze hebben de liefde van de waarheid niet aangenomen, waardoor ze hadden kunnen zalig worden. Ze hadden zalig kunnen worden. Maar ze hebben het niet aangenomen. U kunt zalig worden. Want de Heer Jezus is gekomen en heeft uw straf gedragen. En die waarheid mag u aannemen. U mag luisteren. Met de evangelieverkondiging. En het is de bedoeling, het is Gods verlangen dat u luistert. Het blijkt zo op Psalm 78. Te luisteren naar de Heer. Hij is onze hoop. Hij heeft betaald. Voor een ieder. Neem die waarheid aan. Daardoor kunt u gered worden. De Heer Jezus is onze hoop. Geen andere hoop. U kunt Bijbel lezen wat u wil. U kunt naar de kerk gaan wat u wil. U kunt goede werken doen wat u wil. U kunt een zondagsschool doen. U kunt preken. U kunt de arme mensen helpen. Als u niet gelooft in de Heer Jezus, dan verwerpt u de liefde tot de waarheid, waardoor u had kunnen zalig worden. Ik moest ook denken aan die vrouw die bij de Heer Jezus kwam. Die vrouw die 12 jaar bloedvloeien had. En ze had van alles gedaan om daarvan bevrijd te worden. Ze had alle geld had ze aan de medicijnmeesters gegeven. Het was niet beter geworden, het was minder geworden. En dan zegt ze, als ik maar de zoom van het kleed van de Heer Jezus aanraak, Zal ik behouden worden? Zal ik genezen? En ze gaat daar naartoe in die menigte. En wat nou zo mooi is. Ze zegt niet, als ik maar zijn kraag kan aanraken. Dat was veel makkelijker geweest. Nee, de zoom van zijn kleed. En wat betekent dat? Om die zoom van het kleed van de Heer Jezus aan te raken, moest ze knielen. Ze moest knielen aan de voeten van de Heer Jezus om die genezing te vinden. En ook wij moeten knielen aan de voeten van de Heer Jezus bij het kruis. Om daar genezing te vinden van onze ziel. Om daar het leven te vinden. Knielen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is de weg. Dan is Hij onze hoop. En niet een hoop van nou, ik hoop wel een keer ooit. Nee, de hoop in de Bijbel is een zekerheid. De hoop in de Bijbel is het resultaat van hetgeen waar we naar uitgezien hebben. De eeuwige heerlijkheid bij de Heer Jezus. Bevrijd van alles. Bevrijd van onszelf. Bevrijd van zonde. Bevrijd van alle droefheid. Bevrijd van alle duisternis. Bevrijd van alle pijn. Van alle gedachten aan onszelf. Over onszelf. Alles wat in de weg zit. Een volledige, grote, geweldige zaligheid. Kniel aan de voeten van de Heer Jezus. En ontvang die genezing. Luister naar Hem. Hij is zo bereid. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. En het was gesproken door het hele volk van Israël. Ook degenen die niet wilden. Ook tegen hen zegt hij: O mijn volk, luister toch. Luister toch naar wat ik te zeggen heb. Ik wil je zo geven die genezing van hart. Ik wil je zo geven die vernieuwing. Luister toch naar mij. Kniel aan zijn voeten. Luister naar hem. Stel uw hoop op God. We mogen ook zeggen, stel uw vertrouwen op God. Hij is de enige die je kunt vertrouwen. Je kunt niks anders vertrouwen. Maar hem is, kun je vertrouwen. Wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal nooit beschaamd staan. Kniel. Kniel aan de voeten van de Heer Jezus. En ontvang het leven. Amen.